Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Schriftlezing deze avond is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 2, de versen 1 tot en met 11. En na de schriftlezing willen we zingen uit Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. 69ste vers. Van Psalm 119, na de schriftlezing uit Romeinen 2, de versen 1 tot en met 11. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover onze schriftlezing. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed en vragen we de Heere om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, ook op deze avond brengt u ons samen rondom uw woord. En in deze avonddienst worden wij stilgezet bij de rijkdom van uw goedertierenheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid. En we smeken u, Heere, wil u onze ogen voor die schatten openen, opdat wij voor het eerst of ook opnieuw vanavond in het licht van de schriften de rijkdom van uw goedertierenheid en verdraagzaamheid gaan zien. Want het is een wonder, Heere, dat u nog zoveel goedheid en langmoedigheid aan ons betoont. Nu we hier vanavond zijn, moeten we het belijden dat ook dit afgelopen seizoen uw gunst en goedheid groot was. Het zijn uw goedertierenheden dat wij niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw was ook deze periode die achter ons ligt groot. Zij was elke morgen nieuw. En u weet, u Heere, of wij daar iets van zagen. Of het voor ons een wonder werd dat uw trouw niet ophield en dat zij elke morgen nieuw was. Heere, wanneer het zo was, dat wij iedere morgen als toonbeelden van uw trouw ontwaakten. Soms vroeg ons werk al konden beginnen. De hele schepping sprak van uw ongebroken en onaflatende goedheid. En wij uw goedheid niet opmerkten. Ja, wat erger is, uw goedheid veracht. Heere, geef dat dat vanavond voor ons tot schuld mag worden. Opdat we gaan zien hoe vreselijk het is om tegen een goeddoend God te zondigen. En als onbekeerde, ondankbare te leven tegenover de goedheid van Hem die niet ophoudt, geduldig en langmoedig te zijn. Heere, zou u vanavond zo harde harten willen verbreken, opdat we gaan zien wie u bent in de volheid van uw deugden, maar ook wie we zelf zijn in de diepte van onze verlorenheid. Opdat we bidden om dat wonder van genade en om die bekering die voor ieder van ons nodig is. Heere, bekeer ons, open onze ogen, verlos ons van onze blindheid, opdat wij de dingen gaan zien in het juiste licht. Wil u ook uw kinderen geven, Heere, dat ze in het licht van het woord van deze avond hun harten op mogen heffen tot de rijkdom van uw goedheid en geduld. U weet hoe ook uw kinderen, vleeselijk als ze zijn in zichzelf, vaak gesloten ogen hebben of verduisterde ogen hebben voor wat u schenkt en voor wie gij zijt. Heere, zou u vanavond de ogen van uw kinderen willen openen voor uw goedheid. En als uw kinderen dan moeten zeggen dat ze dwalend zijn als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren, dat dat dwalen dan schuld mag worden in het licht van uw niet aflatende goedheid en trouw. En indien ze toch hongeren en dorsten naar u, geef, o Heere, dat in die honger en dorst ze het mogen zeggen dat u goed bent. En dat u zelf goed zou zijn als u hun honger niet zou stillen en hun dorst niet zou lessen. Want uw trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. Dat hebben uw kinderen toch zelf mogen ervaren. Heere, oefen uw kinderen dan in deze dingen. Opdat zij afhankelijk van u leren leven. Opdat zij voor alle dingen mogen letten op u. En opdat al de tekenen en bewijzen van uw goedheid de rijkdom hen uit mag drijven tot u. En hen mag leiden in de weg van de voortdurende bekering. Afkeer van de zonde. Toekeer tot u. Heere, wil u zo uw volk dankbaar leren leven. Van zichzelf hebben ze het niet. Maar wil u door de genade van de bekering, het leven van de dankbaarheid, van de toewijding tot u en de afkeer van de paden van boosheid in hun leven schenken. We bidden u, Heere, wil u daartoe ook het woord van vanavond gebruiken. Een ontdekkend woord, maar toch ook een vertroostend woord. Zegen het ontdekkend en onthullend onderwijs wat daarin tot ons komt. En wil u geven dat we in het licht van uw woord ook verstaan wat een grote, onuitputtelijke bron van troost en licht de rijkdom van uw goedheid is. De rijkdom van de goedheid die in Christus is. Heere, wil u zo in ons midden zijn. Wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben. Dat we mogen luisteren. Dat ons hart geopend mag worden door uw woord. Dat onze gedachten gevangen gelegd worden onder uw woord. En wil u ook ons in het preken, in het bedienen van uw woord alles geven wat nodig is. Open u onze lippen, Heere, opdat wij niet onze eigen gedachten mogen brengen, maar opdat wij alleen maar putten mogen uit die onuitputtelijke bron van uw heilig woord. En wil u onze woorden geleiden met de werking van uw heilige geest, opdat uw woord een woord mag zijn dat komt met kracht, met de kracht van uw geest, als een hamer en als een zwaard, als een lieflijk woord van vrije genade. Heere, wil u die geestesbediening aan ons niet onthouden. We bidden u, Heere, wil u met ons allen zijn zoals we hier in de kerk zijn. Met de jongeren, de kinderen, met de ouderen. Denk ook bijzonder aan onze zieken en bejaarden. van wie velen meeluisteren voor de kerktelefoon, wil u ook hen bij het luisteren naar uw woord een zegen bereiden. En geef, Heere, dat wanneer we samen zijn op deze dankdag, dat wij, zoals we hier zijn, uw weldaden niet vergeten, uw weldaden niet verachten. Maar geef ons open ogen, open oren, geopende harten, opdat we de weldaden zien. En wil u geven, Heere, dat we die weldaden ook mogen gebruiken op een wijze die u behaagt. Geef dat het door mag werken in ons leven, uw goedheid en verdraagzaamheid. En dat het mag leiden tot die bekering die waarachtig, echt is. Wil u zijn met al het werk in uw koninkrijk. We zeggen uw naam dank, Heere, dat u geeft, ook in ons vaderland, ook onder ons. Dat het werk bij uw woord en onder uw woord in het midden van de kerk nog door mag gaan. Dat u ons bewaard hebt voor grote rampen, tegenspoeden als oorlogen en epidemieën en rampen die ons land en volk zouden treffen, waardoor ook het kerkelijke leven schade en hinder zou ondervinden. We zeggen uw naam dank dat u ons allen droeg en spaarde. We zeggen uw naam dank dat u het ons nog vergunt, dat we nog kerk mogen zijn, want ook dat hebben we niet verdiend. En we bidden u, wil u het werk in de kerk en in de gemeente genadig zegenen. Wil u bekerend en vernieuwend, opwekkend werken onder ons. Laat uw koninkrijk mogen komen en wil de werken van de duisternis verstoren. Zegen het werk binnen de gemeente, maar ook het werk van de kerk naar buiten. Zegen het werk van de zending en van de verkondiging van het evangelie onder hen die van het woord vervreemd zijn. Wees met uw oude volk Israël, laat ook zij het woord mogen horen en dat het evangelie van vrije genade ook aan hun geheiligd wordt. Zegen de kerk in de beproeving. Wil u, waar beproeving en verdrukking, vervolging en verdriet heerst, uw koninkrijk bouwen. Wil u zijn, Heere, met ons, met onze kerken, met ons land en met ons volk. Bewaar ons bij uw woord en laten de tekenen van uw goedheid, die u ons zo veelvuldig bewezen hebt, ons mogen brengen voor het eerst of ook opnieuw tot waarachtige bekering. Heere, wil u onze stamelende dank aannemen en wil u ons de ware dankbaarheid leren. Wil u ook onze gebeden verhoren, wanneer we van u smeken of u ogen wilt openen of uw harten wilt verbreken en zo ook oog en hart wilt schenken voor de tekenen van uw goedheid, geduld, voor de tekenen van uw genade. Heere, schenk het ook vanavond. We bidden het niet om ons, want dan ligt alles verzondigd en staan we schuldig aan al uw woorden en aan al uw wetten. Maar wil u het doen uit genade, om Jezus wil, om de rijkdom van uw goede tierenheid en verdraagzaamheid. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit Psalm 106, de versen 8, 12 en 24. Psalm 106, daarvan de versen 8, 12 en 24. Psalm 106, vers 8. Maar zij vergaten 's Heeren werk. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Het derde vers van Psalm 145, wat we zingen aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking is uit dit gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. De brief van Paulus aan de Romeinen, het tweede hoofdstuk en daarvan het vierde vers. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetend dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Romeinen 2, het vierde vers. Geliefde gemeente, we kunnen de vraag stellen: wat is de bedoeling van de zegeningen die wij ontvangen? En dat is een heel belangrijke vraag, een vraag waarover ook nogal het een en ander te zeggen zou zijn. Maar ik denk dat met name hierom de vraag belangrijk is, omdat er nogal eens mensen zijn die het gevoel hebben dat de zegeningen, dat die toch uiteindelijk niet goed bedoeld zijn. En dan hoort u mensen zeggen: het gaat ons zo voor de wind. Het gaat ons zo goed, dat kan zo niet door blijven gaan. Of als iemand verdriet en moeite treft, dan gebeurt het nogal eens dat onder die omstandigheden gezegd wordt: ik heb het wel aanvoelen komen dat zoiets zou gebeuren, want het ging te goed. En dan zouden we de gevolgtrekking kunnen maken: ja, misschien is voorspoed en zijn zegeningen wel gevaarlijk. Misschien is het wel gevaarlijk om onder de voorspoed en de zegeningen van de Almachtige te leven. Is dat zo? Wel, de gedachte is zeker wel begrijpelijk. Het is inderdaad soms gevaarlijk om onder de zegeningen van God te leven. Maar dan moet u nooit denken dat dat aan die zegeningen ligt. Maar dat ligt aan de manier waarop u en ik met die zegeningen omgaan. Dat wij die zondige mensen zijn die zegeningen verkeerd gebruiken. Of dat wij de bedoeling van de zegeningen van God niet verstaan en niet begrijpen. Want hoe bedoelt God de zegeningen? Nee, niet opdat wij zomaar met die zegeningen door zouden leven en een goed en gerust leven zouden hebben. Opdat wij dat allemaal vanzelfsprekend zouden achten. En zouden laten zien dat we rechten hebben op wat we ontvangen, want zo is het niet. Maar God geeft die zegeningen met de bedoeling opdat wij ons bekeren zouden. En indien we ons onder de goedheid van God niet bekeren, is het inderdaad gevaarlijk om onder de goedheid en onder de zegeningen van God te leven. En vanuit die achtergrond willen we samen nadenken over de bedoeling van Gods zegeningen. En dan letten we allereerst op het karakter van die zegeningen. Dat wordt in deze tekst zo gezegd: de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. In de tweede plaats willen we stilstaan bij het verachten van die zegeningen. Of veracht gij die rijkdom? En ten derde bij het waarderen van die zegeningen. Weet ge niet dat die rijkdom u tot bekering leidt of tot bekering moet leiden? Thema van de prediking is dus de bedoeling van Gods zegeningen. Ten eerste het karakter van de zegeningen, ten tweede het verachten van de zegeningen en ten derde het waarderen van de zegeningen. Velen onder ons zullen weten dat het begin van de brief van Paulus aan de gemeente van Rome met nadruk aan de orde stelt de gerechtigheid van God. En dan wordt in het eerste en ook in het tweede tot in het derde hoofdstuk toe die gerechtigheid van God getekend als toorn over de zonde. Want zo zegt Paulus in het hoofdstuk dat aan onze schriftlezing voorafgaat, de toorn van God wordt van de hemel geopenbaard tegen alle goddeloosheid en tegen alle ongerechtigheid der mensen. En als Paulus dat duidelijk gemaakt heeft, dat Gods toorn van de hemel geopenbaard wordt tegen alle zonde en ongerechtigheid van mensen, dan laat hij in het vervolg van dat eerste hoofdstuk zien wat die ongerechtigheid en goddeloosheid nu eigenlijk is. En dan schetst hij in aangrijpende woorden de ongerechtigheid zoals die voorkwam in dat grote Romeinse keizerrijk en heel bijzonder in het centrum in de stad Rome zelf. Die grote trotse stad, het eeuwige Rome werd het genoemd. En dat machtige rijk, wat in de dagen van de apostel Paulus toch zeker zo ongeveer zijn grootste omvang had. Die werden beide van binnen uitgehold door ongerechtigheid en zonde. En Paulus tekent in dit hoofdstuk wat het begin is van alle zonde. Hij zegt het begin van alle zonde is dat wij God verlaten hebben. En dat wij andere goden zijn gaan dienen, onszelf afgoden gemaakt hebben naar eigen verlangens. Dat is het begin van alle zonde. Dat is ook een van de wezenstrekken van Adams zonde. Het verlaten van God en het zoeken van andere goden. Maar als dat gebeurd is, als wij andere goden zoeken en de ene ware God van de troon stoten, dan heeft dat andere zonde tot gevolg. Onzedelijkheid, ongerechtigheid, normloosheid. Al heel spoedig waren er in Rome, nota bene, de stad van het recht, van het Romeinse recht. En de stad waar tradities en normen heilig waren in het verleden, waren er in Rome geen normen meer en geen regels meer. Alles was geoorloofd. En dan geeft Paulus een schokkende beschrijving van Rome als de poel van ongerechtigheid in zijn dagen. Vol van nijdigheid lezen we tegen het eind van het vorige hoofdstuk. Moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters van God, smaders, hoovaardige, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Heel scherp wordt de ongerechtigheid van het rijk en van de stad getekend. En Paulus stelt het aan de kaak en zegt over al die zonden komt de toorn van Gods gerechtigheid, want God kan het niet zien en niet gedogen. En als Paulus dat gezegd heeft, dan verwacht hij bijval. Met name van hen die ook met open ogen en geschokte ogen naar de ongerechtigheid en uitbrekende zonde van Rome kijken. Met name van de farizeeërs en de schriftgeleerden van de wetsgetrouwe Joden. En hen spreekt hij aan in het hoofdstuk wat u zo even gelezen is. Die mensen die zien wat er in Rome gebeurt en in andere grote steden gebeurt en in het Rijk gebeurt. Die zien die ongerechtigheid hoogtij vieren. En ze zijn geschokt en ze vellen een oordeel. Nee, dat kan niet. Ja, zegt Paulus, maar wacht u een ogenblik. Voordat u uw oordeel velt en anderen oordeelt, weet gij het niet, o mensenkind, wie gij ook zijt, of ge nu Jood zijt, of fariseer, of schriftgeleerde, of leviet, of hoge priester. Weet gij niet dat ook al oordeelt ge andere mensen, dat gij dezelfde dingen doet? Dat ook al is uw uiterlijk leven misschien voor al deze uiterlijke zonden bewaard gebleven, dat ge toch dezelfde zaden van zonde en ongerechtigheid in uw eigen hart draagt? En denkt ge dan door laatdunkend neer te kijken op dat zondige Rome, op die zondige wereld, dat gij het oordeel van God zult ontvlieden? Dat kan immers niet. En dan voegt Paulus daar nog een opmerking aan toe. Hij zegt, want als ge denkt dat ge het oordeel van God zult ontvlieden, omdat u beter bent, ziet u dan niet in dat u eigenlijk toch de goedheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God veracht? Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel dit. Die Joden die stonden naar Rome te kijken en naar alle poelen van ongerechtigheid die ze zich maar in konden denken. En die dachten, net als wij vandaag soms denken, hoe kan de Heere het nog gedogen? Hoe kan de Heere het aanzien? Ja, zegt Paulus, maar weet u dan niet dat precies diezelfde vraag bij u gesteld kan worden? Hoe kan God u aanzien? Hoe kan de Heere u nog gedogen? Want als u vanuit de hoge toren van eigen gerechtigheid anderen oordeelt zonder dat u bekeerd wordt, dan veracht u ook de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Dan verstaat u ook niet dat die rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid u tot bekering wil leiden. Ziet u, zo dringt de apostel met die scherpe prediking die het eerste stuk van de Romeinen gegeven wordt. Alle mensen, Grieken en Joden, Romeinen, barbaren, wat ook hun naam is, hij dringt erop aan dat zij gaan nadenken over het recht van God en over de goedheid van God. En met name op dat laatste ligt in onze tekst alle nadruk, op de goedheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God. Kijk, als wij onbekeerd doorleven, of dat nu midden in Rome is of hoog in Jeruzalem, of dat nu in de zonde is, of dat het in eigen gerechtigheid is als een fariseer. Als wij onbekeerd doorleven, zegt Paulus, dan verachten we de rijkdom van zijn goedheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid. Ja, Paulus, wat bedoelt u? Wat bedoelt u met die rijkdom van Gods goedheid en van verdraagzaamheid die dan veracht zou worden? Wel, het is heel opmerkelijk, gemeente, dat Paulus die drie woorden die hier genoemd worden samenvat met het woord rijkdom. Hij beschrijft als het ware die goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid als een schat. Als een rijke, volle schat die God uitdeelt. En God schenkt inderdaad uit de schat van zijn goedertierenheid en langmoedigheid en geduld onnoemelijk vele gaven. En op alle gaven van God staat als het ware geschreven goedertierenheid, verdraagzaamheid, geduld. Welke gaven zijn dat zoal? Dat zijn alle gaven die uit Gods hand komen. Zeker ook de gaven die God ons geeft in ons dagelijks leven. De zegeningen van oogst, de zegeningen van eten, de zegeningen van drinken, de zegeningen van gezondheid en kracht, de zegeningen die iedere dag nieuw zijn. Zoals het staat in de rede van de Heere Jezus Christus, Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. Hij geeft de regen te zijne tijd. Hij is het die mensen in het leven houdt. Hij is het die hen zegent met zegeningen van boven. De Heere heeft zoveel zegeningen. En die vloeien alle voort uit de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Op al die zegeningen, ook die zegeningen die wij het afgelopen jaar van de Heere ontvingen. En dan weet u zelf welke zegeningen bedoeld worden. De zegeningen in ons werk, in ons bedrijf, in ons gezin, op de scholen. De zegeningen in de maatschappij, de zegeningen in de kerk. Al die zegeningen komen uit die rijkdom, uit die schatkamer voort. En op elke zegening apart, op iedere glashoutklomp van zegen als het ware, staan drie woorden geschreven. Goede tierenheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid. Op iedere goudklomp van zegen staat goede tierenheid geschreven. Want laten we het nooit vergeten, het feit dat God aan mens en dier eten geeft. Het feit dat God deze wereld met al wat daarin is nog steeds onderhoudt en bestuurt. Dat is enkel en alleen te verklaren vanuit de eeuwige goedheid van God. Dat wordt ook bedoeld met het woord goede tieren. Goede tieren is meer dan goed. Goede tieren betekent iets dat tot het wezen van de Heere behoort. De Heere is niet zomaar goed. Maar de Heere is vanuit zijn wezen, vanuit zijn hart goed. Hij wenst van harte goed te doen. Dat is zijn verlangen, zijn begeren. Dat wordt in het woord goede tieren uitgedrukt. Het goddelijk verlangen. Het goddelijk begeren om goed te doen. Wel, in alle zegeningen die God geeft, laat de Heere iets zien van zijn wens om goed te doen. Hij ontsluit zijn hand, zegt de psalmdichter, en verzadigt al wat er leeft. Dat komt voort uit die goedheid, de goedertierenheid van God. Maar tegelijkertijd staat er ook op iedere goudklomp van die zegeningen verdraagzaamheid en langmoedigheid. Want in al die zegeningen bewijst God dan wel zijn goedheid. Maar laten we niet vergeten, gemeente, die goedheid is onverdiend. Die goedheid, daar hebben wij het als mensenkinderen niet naar gemaakt. Die goedheid, die wordt bewezen ondanks de zonde en ondanks de ongerechtigheid. Juist dat is het wat Paulus in dit schriftwoord zo heel duidelijk maakt. De wereld is vol van zonde, grove zonde, brute zonde, maar ook van vrome zonde en van zonde van zelfingenomenheid en zelfgenoegzaamheid. Maar ondanks dat blijft God in zijn goedheid zegeningen geven. Hij verdraagt het boze. Hij verdraagt het kwade. Hij heeft geduld, is langmoedig met onbekeerde, met verdwaasde zondaren, met mensen die zich in de goot gezondigd hebben. Hij is langmoedig met hen die jaar en dag zonder God voortleven, al leven ze met de schrift. En vandaar dat iedere zegen die ons dit jaar toekwam, uit de hand van de Allerhoogste God, dat daarop geschreven staat, dit is een zegen die voortkomt uit de goedheid van God, uit de verdraagzaamheid van God, uit de langmoedigheid van God. En de vraag is, hebben we zo de zegeningen van God ook in dit achter ons liggende seizoen leren zien? Wel eens verwonderd geweest, jongen of meisje in de kerk? als je 's morgens weer wakker mocht worden en een stralende dag deze zomer was aangebroken. Wel eens verwonderd geweest dat je gespaard bleef terwijl anderen door ongelukken heel jong uit dit leven werden weggerukt. Wel eens verwonderd geweest, vaders, moeders, dat u zoveel van God ontving, al zijn er soms zorgen, ook in uw gezin, ook in uw leven misschien, maar toch zoveel goeds van God hebt ontvangen. Heeft de goedheid van God u wel eens vernederd en op de knieën gebracht? Heeft het onbegrijpelijk geduld en de onbegrijpelijke langmoedigheid van God in al die zegeningen u wel eens heel klein gemaakt met een gebroken hart? Kijk, want dat is het wat de Heere wil laten zien. In al die tekenen die ons iedere dag opnieuw omringen. Zijn goedheid en verdraagzaamheid. Zoals Jeremia het zei toen hij zat bij de puinhopen van stad en tempel. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. Inderdaad, die goedheid van God, die trouw, die in de schepping en in het onderhouden van de schepping blijkt. Die langmoedigheid van God, dat geduld van God, dat die zulke zondaren als wij zijn, met goedheid omringt en nog verdraagt. Dat zou ons zo klein moeten maken. Dat zou ons vernederd moeten maken voor de troon van God genade. Dat zou ons moeten drijven tot bekering. En daarom zegt Paulus hier. En hij zegt dat woord niet alleen tot ons. Hij zegt dat woord midden in een gemeente en in een gemeenschap. Die in zonde en in ongerechtigheid leefde. Gemeente van Rome, waar veel van te zeggen was. Goeds, maar ook minder goeds. En zo zegt hij het tot de kerk en tot de gemeente van alle tijden. Ook tot ons. Veracht gij die rijkdom van de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God. We kunnen die rijkdom dus verachten. Hoe kunnen we die rijkdom verachten? Wel, die rijkdom kunnen we verachten op verschillende manieren. Maar eigenlijk komen al die verschillende manieren op één punt samen. En dat is dit. Die rijkdom van Gods goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, die verachten we als we ons niet bekeren. Wat voor manier dat ook gebeurt. Vanuit welke achtergrond dat ook gebeurt, onder welke omstandigheden dat ook gebeurt, indien we niet tot bekering komen, dan verachten we de goedheid en de verdraagzaamheid van God. Zullen we dat niet vergeten? Als we op verschillende vormen van dat verachten kort in moeten gaan, dat het uiteindelijk allemaal om dat ene gaat. Indien we ons niet bekeren, dan zijn we schuldig aan de zonde van het verachten van deze rijkdom. Wel, dan kun je die rijkdom verachten op heel veel manieren. Ik denk aan een manier die in Rome veel voorkwam en die ook vandaag in onze samenleving zeker met handen op te scheppen is. Dat wij in het vrije Westen en zeker ook in ons eigen goede vaderland zo door de Heere gezegend zijn in het verleden en tot op deze dag. En dat wij God niet erkennen. Want dat is het beeld van de tijd en de geest van de tijd, is het niet? Dat veel mensen in ons vaderland veel ontvangen hebben. Dat wij allen betrekkelijk nog overvloed hebben. Dat we vrijheid hebben. Dat we het beter hebben dan heel veel mensen en heel veel landen in deze grote wereld. En toch zien we juist in het vrije Westen dat meer en meer de dienst van God en het woord van God en de ernst van de roepstem van God vaarwel gezegd wordt en onder voeten getreden wordt. Als wij door God gezegend worden, en dat worden we tot op deze dag in Nederland, en God niet erkennen, dan verachten we de rijkdom van zijn goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. En vertreden we die goedheid en vertrappen we de rijkdom. En dan kun je inderdaad de vraag stellen, hoe lang zal de Heere dat nog gedogen? Dat meer en meer mensen die beter zouden kunnen weten, willens en wetens God verachten en zijn dienst verlaten. En met die rijkdom van zijn goedheid en barmhartigheid en verdraagzaamheid leven naar het goedenken van hun eigen hart. Dat roept om de toorn van de hemel. Maar het kan ook anders. Het kan ook dat we bij het woord van God leven. En dat is goed. Het kan ook dat we zondags naar de kerk gaan. En dat is goed. Het kan ook dat we zelfs in ons leven rekening houden met het feit dat er een God is die leeft. En die deze aarde en deze geschiedenis bestuurt. En toch. Als het gaat over het leven van alle dag. Als het gaat over het werk van de maandag tot de vrijdag. Als het gaat op de scholen. Als het gaat in heel dat kleine en grote van het leven van elke dag. Dan houden we God niet in erkentenis. Dan leven we alsof het allemaal zo hoort. Dan hebben we genoeg aan de dingen van deze wereld. Dan heeft het woord van God eigenlijk geen invloed op ons leven. Op de dingen van iedere dag. Op de dingen van het werk. En van onze school. En noemt u maar op. Kijk, dan kunnen we in naam wel een belijder zijn van de waarheid. En ook nog wel bekend staan als iemand die bij een kerk behoort. Maar indien we de grote gaven van God die iedere dag tot ons kwamen, niet als gaven van God zien en er niet onder verbroken worden en er niet onder veranderd worden, dan is ook dat een vorm van het verachten van de werkelijke gave van Gods goedheid. Dan is dat een niet beseffen van het feit dat op elke gave staat geduld en langmoedigheid onverdiend. Dan leven we toch, ook al leven we bij het woord, alsof we er recht op hebben, alsof dat vanzelf spreekt. En we verachten de rijkdom van zijn goede tierenheid. Zou de Heere dat ongestraft kunnen laten? Ook daarvan zegt de apostel Paulus. Veracht ge de rijkdom van zijn goede tierenheid. En weet ge niet dat over die zonde de toorn van God gaat? Kan nog anders. U leeft bij het woord. U neemt het woord ook ernstig, ook in uw dagelijkse leven. U ziet zelfs in de dingen van iedere dag wel Gods hand. althans tot op zekere hoogte. Maar die roepstemmen van God en de nodigingen van God, die iedere zondag en ook bij het lezen van de schriften tot u kwamen. De drang waarmee de heilige woorden Gods tot u spreken. Bekeert u, bekeert u. Ze hebben geen vat gekregen op uw leven. Uw hart, hart, dood. Het verzet er zich tegen. Soms onder allerlei voorwendsels. Ook dat is het verachten van de goedheid en de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van God. Weet ge het niet, zegt Paulus, dat ge door die goedheid van God en die schatten van zijn geduld te verachten, de toorn van God over u brengt. En dat staat er eigenlijk in het vers wat op onze tekst volgt op een heel aangrijpende wijze. Indien wij de goedheid van God verachten, openlijk of meer langs zijlijnen, meer subtiel. Als wij de goedheid van God, de rijkdom van zijn goedheid verachten, ja, dan zijn we bezig ons ook een soort rijkdom, ook een soort schat te vergaderen. Dan vergaderen we ons naar de hardheid en onbekeerlijkheid van ons hart een schat op. Namelijk toorn in de dag des toorns naar het rechtvaardig oordeel van God. Wat doen we in ons leven als we de goedheid en de geduld en de langmoedigheid van God verachten? Dan zijn we bezig aan het schrapen, aan het opbouwen, een schat aan het samenschrapen. En de woorden doen denken aan een bankrekening. Telkens opnieuw, iedere week, iedere maand, ieder jaar zet u wat bij op die bankrekening. Een schat rijkdom. Maar die schat, dat is toorn. Steeds hoger het bedrag, steeds hoger de rente. Ge vergadert u als een schat, als een kapitaal met rente. De toorn van God. Wat een ontzaglijke ernst, gemeente. Als wij op wat voor wijze ook de goedheid en de verdraagzaamheid en het geduld van God verachten, dan is er maar één andere weg. En dat is deze weg. Dat we bezig zijn in ons leven een schat te bouwen en die schat heet toorn. Die schat heet toorn die we vergaderen tot op de dag van de toorn. Dan zal die rekening worden uitbetaald. Die we ons in dit leven hebben verzameld. Waar we in dit leven iedere dag wat bij de rekening storten. En waar we soms in dit leven al rente van kregen. Denk er maar eens over na. Als u uw bankafschrift krijgt. En denk dan maar eens diep na over de vraag, wat vergader ik eigenlijk? Wat vergader ik eigenlijk? Want als je de goedheid en de verdraagzaamheid en het geduld van God veracht, dan vergadert ge niets anders dan toorn. Een toorn die kapitaal met rente straks uitbetaald wordt. En wat zou het ontzettend zijn als mensen die vanavond hier in de kerk moeten zitten, straks op die dag zullen staan en de rekening gepresenteerd krijgen. Naar de hardheid en de onbekeerlijkheid van uw hart. Is dit uw loon? Beeft uw hart dan niet? Wordt uw binnenste dan niet verbroken? Smeekt de stem van binnen dan niet, Heere, wil u geven dat op die dag ik niet zal staan om dat kapitaal met die rente te ontvangen? maar verbreek mijn hart, dat harde, koude, kille, onverbroken hart. Verbreek het door uw gunst en door uw goedheid en door uw geduld. Of ligt u er nooit eens van wakker? Tobt u daar nooit eens over? Dat uw hart bij het ouder worden zo heel gemakkelijk, steeds killer en kouder, harder en onbekeerder wordt. Smeekt u dat nooit eens? Heere, breek toch mijn hart, verwond het hart, dat harde hart van mij. En wat is het dan dat het hart verbreekt? Wat is het dan dat dat harde, onbekeerlijke hart verbreken kan? Dat is, zegt onze tekst, de rijkdom van zijn goedheid en van zijn verdraagzaamheid en van zijn langmoedigheid. De onverdiende blijken van Gods goedheid en gunst, die verbreken het hart. Doet het recht dat dan niet? Paulus zegt toch ook, wij dan wetende de schrik des Heren. En we lezen toch ook dat mensen door het scherpe woord van de wet in hun hart getroffen worden. Jazeker, dat ook. Dat staat ook in de Bijbel. En dat is zeker nodig. Maar vergeet één ding niet, gemeente. Al gebruikt God zijn scherpe wet. Al gebruikt God de schrik des Heren. Uiteindelijk is het niets anders dan de goedheid Gods. En dan zijn verdraagzaamheid. En dan zijn geduld die het hart van zondige mensen verbreekt. Zoals professor Wisse dat eens gezegd heeft in zijn boekje over de ambtelijke bediening van Christus. Sprekend over de scherpe ontdekking door de wet. Het zwaard van de geest wat dwars door alle schijnvroomheid en goddeloosheid heen prikt. Dat zwaard is de scherpte van de wet des Heren. Maar vergeet u het niet, zegt Wisse dan, dat zwaard ligt in de doorboorde hand. En ik weet wel, er is licht van boven voor nodig om dat te zien. Maar vergeet u één ding niet, dat het ten diepste de goedheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God is, die harten verbreekt en harten verbrijzelt. En die goedheid en die langmoedigheid van God, die rijkdom daarvan, die is zichtbaar, hebben we net aangeduid, in al Gods werken. Ook in de werken van zijn voorzienigheid. Ook in de zegeningen van het leven van iedere dag. Ook in dat wat de Heer het afgelopen seizoen weer in rijke mate aan ons allen heeft geschonken. De Heere gaf dat, ondanks de zonde van ons land en volk. Ondanks de verwarring op het gebied van de kerk, de versplintering, de scheuringen, de twist, de hoogmoed. Ondanks al onze ambtelijke en persoonlijke zonden. Ondanks onze schuld. Hebben we er oog voor gekregen? Zou die goedheid van God ons niet dienen te vernederen? Die trouw die elke morgen nieuw was. Die goedheid die de Heere uit onverdiende gunst telkens opnieuw bewees. Als die goedheid van God, die rijkdom van zijn langmoedigheid, ons hart niet verbreken kan, gemeente, wat moet het dan verbreken? Mag ik op deze dankdag vragen, hoeveel keer hebt u dit afgelopen jaar, hoeveel keer hebt u de afgelopen dagen nagedacht, biddend nagedacht, over de blijken van Gods gunst? O, als u werkelijk veel bij die dingen mag leven, en werkelijk veel over die dingen mag denken, en in het licht van de schriften, de zegeningen ziet, onverdiend. Ja, dan wordt iedere zegening groot. Zelfs tot in de kleinste dingen toe. Dan kun je 's morgens wakker worden. En dan kan het een zegen zijn van Gods ontferming. Je eten en je drinken op tafel. Het kan wel eens te veel worden dat je zegt, Heer, het is een teken van uw goedheid. Het feit dat je zoveel dingen in je gezinsleven hebt, waar je de Heere ootmoedig voor herkennen moet. Dat is iets om te zeggen, Heer, het is alles onverdiende goedheid. Dat je kracht hebt en inzicht, verstand om je werk te doen. Dat je nog werken mag. En dat het werk van je handen gezegend wordt. Dat is goedheid van God. Dat je bij het ouder worden voorzieningen hebt, waardoor je van een rustige oude dag mag genieten. Dat je in tijd van ziekte alles hebt, of toch in elk geval heel veel wat betreft het materiële. Dat is een teken van Gods goedheid. Verbreekt dat uw hart nooit? Goedheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid. O, ziet u dan niet dat ook in deze dingen de Heere laat horen, ik zoek het goede. Ik zoek uw dood niet. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat gij u bekeren zoudt en leven. Bekeert u, o huis van Israël. En een van de dingen, gemeente, die soms wel eens op je af kan komen, is dit. Dat wanneer we nadenken over dat grote en de noodzaak van de waarachtige bekering, dat het soms zo kan zijn, laat ik het voorzichtiger zeggen, soms zo lijkt, alsof mensen die moeten erkennen dat ze zonder God leven en onbekeerd zijn, zo weinig stilstaan bij de blijken van Gods goedheid. En die roepstem die in die blijken van Gods goedheid tot hen komt, niet opmerken. Niet weten dat God daarin dringt tot bekering. Want laten we het maar heel duidelijk zeggen. Als God zijn goedheid en langmoedigheid en geduld betoont, dan betoont hij daarin dat hij de God is die het leven van zondaren en het behoud van zondaren zoekt. En hoe zouden we dan niet voor hem moeten leven? Hoe zouden we dan niet tot hem moeten vluchten? Hoe zouden we ons dan niet tot hem moeten bekeren? Hij heeft het toch gezegd in zijn woord, wat heb ik u gedaan? Betuig tegen me. Wat heb ik aan mijn wijngaard gedaan? Zegt de Heere tegen het oude Israël in Jesaja 5. En dan tekent hij hoe hij die wijngaard, dat is zijn volk Israël, met allerlei goeds verzorgd heeft en omringd heeft. Allemaal tekenen van zijn langmoedigheid en verdraagzaamheid en geduld. En dan verwacht de Heere dat die wijngaard goede vruchten oplevert. Dan verwacht de Heere dat de wijngaard Israël voor hem gaat leven. Maar ziet, die wijngaard heeft geen goede vruchten opgeleverd, maar stinkende vrucht. De Heere verwacht dat wanneer hij zijn goedheid en geduld bewijst, dat mensen voor hem gaan leven. Maar ziet, ze zien niet dat de goedheid van God tot bekering moet leiden. Kijk, als dat zo is, dan wordt het hoog tijd niet dat op onze dankdag de bede van onze lippen komt. Heere, open mijn ogen. Niet alleen voor het woord, maar ook voor de rijkdom van uw goedheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid. Ook voor de blijken van uw gunst. misschien wel veel zegen van God ontvangen dit afgelopen jaar. Misschien wel 1 jaar, 2 jaar geleden van het ziekbed opgericht. Misschien wel gespaard bij een ongeluk wat onafwendbaar scheen. Rijkdom van zijn goedheid en verdraagzaamheid. De Heere verwacht. En verwachtte. En verwacht nog. Dat u voor hem zou leven. O dat die verdraagzaamheid als schat van Gods goedheid. Ons dan zo vernedert. Dat we arm worden voor God. Ogen geopend worden. Dat we gaan zien. Want kijk, als onder de goedheid van God je ogen geopend worden, dan ga je zien wie God is. Dan ga je zien wie je zelf bent. Ja, dan krijg je Gods kennis, zelfkennis en zo ook Christus kennis. Want als God je ogen opent voor zijn goedheid en geduld en langmoedigheid, dan ga je zien hoe goed God is. Wanneer onze ogen zo blind zijn, dan proberen we altijd God overal de schuld van te geven. En Satan schept emmers vol kwade gedachten van God in ons hart en in ons leven. Het is te vergeefs God te dienen. Bid, het helpt niet. God is niet rechtvaardig, want dan, hoe kan God dat allemaal toelaten? En vult u al die vragen maar aan, kwade gedachten van God. Maar als we onder de blijken van onverdiende goedheid klein gaan worden en onze ogen geopend worden, dan gaan we zien hoe goed God is. Hoe rechtvaardig hij is. Hoe langmoedig hij is. Hoe trouw hij is. Dan krijg je een Bijbels geestelijk gezicht op God. En tegelijkertijd ga je zien wie je zelf bent. Dat je nu allemaal bezig geweest bent om je tegen God te verzetten. Dat je bezig geweest bent om Gods goedheid te verachten. Je dwaas was een blind. Je gaat jezelf vernederen. Je wordt het met God eens. En je gaat jezelf voor de Heere aanklagen. Dat wordt een wonder dat de Heere je draagt en spaart. Dat de Heere je nog laat in het heden van de genade. Dat je nog mag zijn onder de prediking van het woord. Dat de Heere nog tot je komt met woorden van bestraffing en vermaan. Van onderwijs. Dan ga je klein denken van jezelf. En groot denken van God. Dan wordt de goedheid van God werkelijk goedheid. En de langmoedigheid van God werkelijk langmoedigheid. En de verdraagzaamheid van God werkelijk verdraagzaamheid. Dan ga je de dingen zien zoals ze zijn. En zo in de weg van vernedering. In de weg van het niets worden, van het zondaar worden. Zo maakt de Heere plaats. Voor die grote koning, voor die dierbare borg en zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Het grootste teken van zijn goddelijke goedheid en genade. Grootste teken van zijn goddelijke gunst en ontferming. Van zijn eeuwige liefde. Zo drijft de Heere uit naar Christus. Opdat we verootmoedigd in de weg van de bekering. Hem leren kennen. Onszelf leren kennen. Christus leren kennen. Kijk, en dat is nu niet iets wat alleen maar nodig is bij hen die onbekeerd zijn. Maar dat is iets wat ook nodig is in het leven van hen die genade hebben leren kennen. Dat ze door de rijkdom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld telkens weer op de noodzaak van de bekering gewezen worden. Want de Bijbel, dat weet u toch, die spreekt niet alleen maar van de bekering aan het begin van het geestelijke leven, maar ook van die doorgaande bekering, zo u wilt, van de dagelijkse bekering. En dat is nu nodig in het leven van Gods kinderen, dat ze steeds meer en steeds weer bekeerd worden. Dat betekent volgens de woorden van onze catechismus dat ze leren sterven aan zichzelf. Bedroefd worden over de zonde leren haten en vlieden en ook opstaan in een nieuw leven en in een nieuw godzalig leven ook wandelen mogen. Kijk, en die bekering waarin Gods kinderen sterven aan zichzelf en toch ook steeds meer gaan zien van wat er bij God in Christus te vinden is. Die weg van de bekering is nodig. En daarom is het ook steeds weer nodig dat Gods kinderen leven bij de goedheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God. Dat ze daardoor vernederd worden. En hoe meer ze nu van God en Christus mogen kennen, hoe groter het wonder van Gods goedheid en genade voor hen persoonlijk gaat worden. En hoe erger het wordt, is het niet waar, u die de Heere vreest, hoe erger het wordt als je de goedheid en de genade van God veracht. Want dat gebeurt ook in het leven van Gods kinderen. Dat ze soms als dwalende schapen de goedheid van de Heere verachten. Dat ze soms ontkennen dat er iets gebeurd is in ongeloof en twijfel. Dat ze soms dwalen op dwaalpaden waar ze niet behoren te zijn. Al wat dan opnieuw de goedheid en de genade van God in Christus gaat leven. Dan ga je opnieuw zien hoe groot en goed God is in zijn liefde en geduld. En hoe dwaas en weerbarstig en zondig je bent in jezelf. En dan kan het wel eens gebeuren dat je juist tegenover de liefde en de gunst van God, juist tegenover de liefde van een bebloede borg en zaligmaker, die bloedend hangt aan het kruis van Golgotha, jezelf mag wegschamen. Want Isaac Ambrosius, Ambrose zoals die in het Engels heet, heeft het zeker terecht gezegd. Voor Gods volk zijn de zonden nergens zo bitter dan wanneer ze beleden mogen worden aan de voet van het kruis. Want als je aan de voet van het kruis gaat zien welke gunst en welke liefde God aan zijn kinderen bewijst. En hoe je daar zelf met je vleeselijk ik en met je dwaze hart mee omgegaan bent. Dan worden de zonden zo bitter. Want dan zijn het zonden tegen de goedheid en de liefde en de gunst van de Heere. Zonden die hen doorstoken hebben. En nergens zijn de zonden zo bitter. Als wanneer ze beleden mogen worden bij een bebloede borg. Want die bebloede borg is het teken van goedheid en genade. Van geduld en langmoedigheid. Voor een dwalend, dwaas volk. En dan is het niet alleen zo. Dat die goedheid en die genade die in Christus voor Gods kinderen zichtbaar wordt. En vernederd. Maar die gaat ook steeds meer verwondering geven in hun leven. Want wanneer ze mogen zien dat nu alle goede gaven van God om en in en door de Heere Jezus Christus aan hen geschonken werden, dan wordt alles in het leven van Gods kinderen een wonder. Dan wordt het een wonder dat ze leven mogen. Een wonder dat Gods woord aan hun hart werd toegepast. Een wonder dat ze God mogen ontmoeten zoals zij tot hen komt in het gewaad van zijn woord. Een wonder als ze een goed ogenblik mogen ontvangen tijdens het gebed of aan de tafel des Heren. Maar het wordt ook een wonder als de Heere in zijn grote goedheid hen nog omringt met zijn zorg. Trouwe zorg neerbuigende zorg. Dan wordt het eten en het drinken, de oogst op het veld en de voorspoed in het werk gaven van God om Jezus wil. Want voor zijn volk, zegt de apostel Paulus, heeft Christus alle goede gaven betaald. Die zijn betaald met het bloed. Hij heeft ze gekocht met lichaam en ziel. En daarom zal hij voor lichaam en ziel zorgen. En al die zorg voor de ziel en al die zorg voor het lichaam is betaald met zijn hart en bloed. Als je zo de zorg van God in Christus in je leven ervaart en daar oog voor mag krijgen, dan kan het wel eens een wonder zijn dat je eet, dat je drinkt. Want dan is zelfs dat stukje brood, zelfs die slok drinken, betaald door hem die alle goedertierenheid en verdraagzaamheid van God moest missen. En die schreeuwde in de pijn van de dorst, mij dorst. Die geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. Die zelfs hing aan het kruis in de schande van zijn naaktheid. Geen kleed om zich te bedekken. En Gods kerk mag eten, mag drinken. Heeft kleding, heeft een woning. En zoveel meer. Betaald door hem die de verdraagzaamheid en de langmoedigheid en het geduld van God moest missen. En in de helse smarten onder de toren van God omkwam. Kind van God, wat zijn de zegeningen in uw leven? Duur gekocht. Wat is de zorg van God in uw leven? Duur betaald. Kan u dan de rijkdom van zijn goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid en genade nog verachten? Nee, dat kan toch niet. Als dat leeft, dan moet het toch in uw hart ook leven. Heere, wat zijt gij goed voor een zondaar. Wat zijt ge goed voor iemand die het altijd weer bederft. Wat zijt ge goed in uw goedheid en langmoedigheid en genade. Dan gaat u die woorden van Jeremia meespellen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Zijn trouw groot, iedere morgen nieuw. Dan gaat u de psalmen meespellen. Loof de Heren, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Dan gaat u ze meespellen als ze zingen. Ik zal verheugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. Dan gaat u roemen in goedheid en verdraagzaamheid en geduld. Kijk, gemeente, en dat is nu de bedoeling van al die zegeningen. Dat we in de weg van de waarachtige bekering leren roemen in de goedheid en de genade en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid. Dat is sterk. Als u die langmoedigheid nog veracht, geef daar toch de Heere de schuld niet van. Zoek toch geen verontschuldigingen op te werpen. Maar buig biddend, Heere, open mijn ogen, opdat ik die zegeningen van u zien mag. en verstaan mag wat uw bedoeling is. Wat bent u rijk, ook al bent u misschien arm in andere opzichten. Als die grote rijkdom van Gods goedheid en verdraagzaamheid en geduld u bracht tot bekering, dan is het dankdag geworden. En dan zingt uw hart van de goedheid en de verdraagzaamheid en de gunst, de vrije gunst, die hij bewezen heeft. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, uw goedheid is verspreid op al uw werk. Overal blijkt uw trouw en uw goedheid in. O Heere, geef dat we die mogen zien. En dat we in de zogenaamde kleine dingen uw goedheid leren opmerken. En bewaar ons voor de zonde van het vergeten en verachten. Opdat wij in de weg van de bekering in uw goedheid leren roemen. Heere, geef dat uit genade. We zeggen uw naam dank dat u ons deze dag uw woord gaf. Wil u zelf het naprediken en geven dat we ter harte mogen nemen. En zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon. En bezoek ons met uw heil. Breng ons zondag samen in uw huis. Zegen dan de broeders die een preek zullen lezen. En wil u met ons zijn als we hier niet voor zullen gaan. Breng ons op uw tijd weer samen. En geef ons uw genade. We bidden het niet om iets van onszelf, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 10 is onze slotzang. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Thank you. uiteen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.